Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 77 zingen wij het derde vers. Psalm 77, vers 3. Slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen neergebogen en verstomd door al het verdriet. Wars van mensen sprak ik niet. En wat er verder volgt, Psalm 77 en daarvan het derde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het tiende hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 10 en daarvan de eerste 13 versen. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 43, vers 3, zend Heere uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid, tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Korinthe 10, de eerste 13 versen. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken er de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter neder geslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.
Gemeente, aan de beurt van behandeling vanmiddag zijn de paragrafen 11 en 12 uit hoofdstuk 5 van onze Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 en daarvan de paragrafen 11 en 12 die we nu eerst aan u willen voorlezen. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader alle vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst, 1 Korinthe 10, vers 13, en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Paragraaf 12. Doch zo ver is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitschaders van vaste blijdschap in God, en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt, tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze beide paragrafen het gevoelen van de verzekerdheid. Het gevoelen van de verzekerdheid. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, dit gevoelen is niet altijd in de gelovigen. In de tweede plaats, dit gevoelen wordt wederom opgewekt in de gelovigen. En in de derde plaats, dit gevoelen maakt de gelovigen niet zorgeloos. Dus het gevoelen van de verzekerdheid. In de eerste plaats, het gevoelen is niet altijd in de gelovigen. We lezen dat aan het begin van paragraaf 11. Daar wordt gesproken over twijfelingen en over aanvechtingen. En u begrijpt, als er twijfel is, dan is er geen zekerheid. Als er aanvechtingen zijn, dan is er geen zekerheid. Dus de gelovigen hebben niet altijd het gevoelen van die zekerheid. Maar dat gevoelen komt wel terug, onze tweede gedachte. Dit gevoelen wordt wederom opgewekt in de gelovigen. Dat is het tweede gedeelte van paragraaf 11. En daar lezen wij over het werk van de drie-enige God die dat gevoelen weer terugbrengt in het hart van de ware gelovigen. En onze derde gedachte, dit gevoelen maakt de gelovigen niet zorgeloos. Daar is een aparte paragraaf aangeweid, paragraaf 12. En paragraaf 12 is eigenlijk een reactie op de strijd die er is rondom de zekerheid des geloofs. Velen zeggen dat die zekerheid helemaal niet nuttig is, dat die zekerheid juist schadelijk is, dat die zekerheid voor zorgeloosheid zorgt en dat het maar beter is om niet zeker te zijn. Nou, daar geven onze vaderen in paragraaf 12 een heel duidelijk antwoord op. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij paragraaf 9 en 10. Toen ging het niet zozeer over het gevoelen van de verzekerdheid. Het ging wel over de verzekerdheid. En vorige week was de vraag, Hoe wordt die verzekerdheid verkregen? We hebben gezien in paragraaf 9 dat de verzekerdheid een zaak is van het geloof. Dus de Heere geeft die zekerheid in de weg van het geloof. En we hebben gezien in paragraaf 10 hoe de Heere dat dan doet. Er zijn daar 3 zaken genoemd in welke weg de Heere die zekerheid werkt. Nu gaat het vanmiddag niet over de weg, hoe een mens die zekerheid kan krijgen. Maar nu gaat het vanmiddag over de vraag hoe iemand die zekerheid gevoelt. Is die zekerheid er altijd? Ja. Voelt iemand die zekerheid altijd? Nee. Waarom gevoelen de ware gelovigen die zekerheid niet altijd? Onze eerste gedachte, omdat er veel twijfelingen zijn, omdat er veel aanvechtingen zijn. Ondertussen getuigt de schrift, daar komt het vandaan, ook dit artikel, gemeente, komt uit de schrift. Dat is met al de artikelen zo, het is niet zomaar een gedachtengang van onze vaderen. Maar het komt uit het getuigenis van de Heilige Schrift, ook de vertwijfeling, ook de aanvechtingen, daar schrijft de Schrift heel eerlijk over. Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden. Er wordt gesproken over twijfelingen. En er wordt gezegd dat deze twijfelingen onderscheiden zijn. Jongens en meisjes, verschillend. Gods kinderen kennen verschillende twijfelingen. Die twijfelingen die zouden kunnen gaan bijvoorbeeld over Gods woord. Ik denk bijvoorbeeld aan de Galaten. De Galaten, dat waren kinderen van de Heere. De Heere had in hun hart gewerkt. Maar Paulus die moest hen ernstig vermanen. Er waren dwaalleraren gekomen. En die wilden hen terugtrekken naar de oude ceremoniën. Ze waren begonnen in de geest en ze zouden nog eindigen in het vlees. Ja, zover kan het gaan met kinderen van God. Dat hun zicht op de Heilige Schrift als het ware bedorven wordt. Daarom is de prediking over de catechismus, daarom is de prediking ook over de Dordtse leerregels zo nuttig en nodig, ook voor Gods kinderen. Om zich te wapenen, om staande te blijven, te midden van allerlei twijfels die hen kunnen overvallen. Maar meestal gaat de twijfel niet over de inhoud van het woord. Meestal gaat de twijfel over de staat van de ziel. Die twijfel die kan bijvoorbeeld gaan over de vraag wie is er begonnen. Is de Heere begonnen of ben ik zelf begonnen? Sommige mensen maken daar helemaal geen punt van. Sommige mensen zeggen je moet zelf beginnen. En als je zelf begint dan kom je er straks achter dat de Heere begonnen is. Nou, zo redeneren Gods kinderen niet. Gods kinderen weten, als je zelf begint, dan deugt het begin niet. En dan kun je het ook nooit volhouden. Het begin moet uit God zijn. Wie niet wederom geboren is, die kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat kan onder Gods kinderen een strijd zijn, omdat ze niet allemaal zo'n heftige omzetting meegemaakt hebben als Saulus van Tarse. Voor Saulus van Tarse was het overduidelijk. Maar bij andere kinderen van God gaat het soms meer geleidelijk. En de duivel die kan dan ook zo'n vertwijfeling in het hart geven. Bij jou is het niet waar. Bij u is het niet echt. De strijd kan bijvoorbeeld gaan, de vertwijfeling kan bijvoorbeeld gaan over andere punten die er zijn in het leven der genade. Kan zijn dat de Heere gesproken heeft, dat de Heere een belofte gegeven heeft, En dat er twijfel komt of de Heere die belofte wel ooit vervullen zal. Zouden Gods beloftenissen, hoort u de twijfel? Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Zelfs Abraham, die zo vast stond, die heeft ook wel getwijfeld. Zou Sarah echt in verwachting raken? Zou het toch niet anders bedoeld zijn? Zou het niet anders moeten? Er kan bijvoorbeeld twijfel zijn in het leven van Gods kinderen of ze wel zullen volharden. Ik zal nog één deze dagen, zegt David, in de handen van Saul omkomen. Gods kinderen kunnen bang zijn dat ze nog als een huichelaar openbaar zullen komen. Zullen ze niet in de zonde vallen? Soms horen ze van iemand die in de zonde gevallen is en dan zeggen ze, o God, bewaar mij toch. Want ik ben daar niet goed genoeg, ik ben daar niet te goed voor, ik zou datzelfde kunnen doen. Hoe zal het met mij nog aflopen? Allerlei twijfelingen. En die twijfelingen die kunnen zo ver gaan, dat een kind van God zelfs kan twijfelen bij ogenblikken of God bestaat. Wat zegt u? Ja. Comrie schrijft dat hij op vergevorderde leeftijd, en u weet dat we heel veel achting hebben voor Comrie, en dat Comrie de prediking binnen de kring onze gemeente ook gestempeld heeft en nog altijd mag stempelen met alles wat daar tegenop komt. Maar Comrie heeft zelfs ook op vergevorderde leeftijd nog wel eens getwijfeld of God wel bestaat. En hij is niet de enige van Gods kinderen. Waar komt dat nou vandaan? Dat komt toch niet uit het geloof voort? Nee, zeker niet. Er wordt hier ook gesproken over twijfelingen des vleeses. En wat is het vlees? Het vlees is hier de oude mens. Gods kinderen zijn niet alleen gelovigen, maar het zijn twee mensen. En in hun verstand, in hun wil, in hun hartstochten, daar is altijd nog die oude mens actief. Die oude mens heeft wel een doodsteek gekregen, maar die oude mens is nog niet dood. En die oude mens, die inklevende verdorvenheid, die zorgt voor strijd. Die zorgt voor vertwijfeling. Er is immers een strijd gaande tussen vlees en geest. En uit de geest komt niet de twijfel, maar wel uit het vlees. En daar hebben Gods kinderen mee te strijden, zolang als ze hier op deze aarde zijn. De gemeente, zoek maar in de Bijbel, zoek maar de kinderen van God op waar u het meeste respect voor hebt. En u zult zien dat er ook in hun leven tijden geweest zijn van grote twijfel. Dat is wat er van binnenuit komt. Dat is wat te maken heeft met ons vlees. Maar er wordt ook gesproken over zware aanvechtingen. Dat komt er nog eens bij. En bij zware aanvechtingen, dan moet u meer denken aan datgene wat van buiten komt. Dan moet u denken aan de vorst der duisternis. Dan moet u denken aan die strijd waar de apostel Paulus over schrijft in Efeze 6. We hebben er wel eens over gepreekt. Die geestelijke strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De duivel, jongens en meisjes, is ook koning. De duivel heeft ook zijn onderdanen en zijn machten. En Gods kinderen hebben daarmee te strijden. Tegen die aanvechtingen hebben zij de geestelijke wapenrusting nodig. Dus bij die inwendige twijfel komt ook nog eens de strijd van buitenaf. Niet de strijd alleen tegen vlees en bloed, maar de strijd tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers, der duisternis deze eeuw, de geestelijke boosheden in de lucht. En u begrijpt, dan wordt het een kind van God wel eens bij ogenblikken te veel. En dan hebben ze niet de zekerheid van het geloof. Dan is er vertwijfeling in hun hart. Er staat dat zij het dan niet gevoelen. Ik vind dat eigenlijk heel mooi gezegd. Er staat niet dat ze het niet hebben, want ze hebben het. In Christus hebben ze het, maar ze voelen het niet. En waarom gevoelen ze het niet? Wel, omdat die twijfel ertussen staat. Gods kind zal nooit het geloof verliezen. Maar Gods kind kan wel het gevoelen missen. Gods kind kan wel de zekerheid van de volharding missen. De lijn van de volharding is niet een lijn die schuin naar boven loopt en die kaarsrecht is, jongens en meisjes. Als ik jullie nou zou vragen, teken nou eens met één lijn hoe dat de volharding van Gods kinderen eruit ziet. De zekerheid van Gods kinderen. Teken dat nou eens met een lijn. Hoe zou je dat dan tekenen? Nou, misschien is er iemand die zegt, nou, dan zou ik hier beginnen en dan zou ik een lijn trekken schuin naar boven. Dus de zekerheid wordt steeds groter. Nou, zo is het helaas niet. Als je een lijn zou moeten tekenen om de zekerheid van Gods kinderen te tekenen, dan is het wel één lijn, dat wel. Het is een onondoorbroken lijn. Het is niet zo dat die lijn ergens stopt, maar het is een lijn die gaat naar boven en dan zakt die weer plotseling een eind naar beneden. En dan kruipt die lijn weer omhoog en dan misschien wel heel erg hoog, een hele hoge punt en dan weer een terugval naar beneden. En zo loopt die lijn. Het is op en neer. Er wordt wel eens gezegd, het is zo in de wolken en het is ook zo weer in de kolken. Dat kan zo dicht bij elkaar liggen. Het is zo genoten en het is ook zo weer toegesloten. Maar de Heere ontneemt het geloof nooit uit het hart van de gelovigen. Het is maar goed dat wij dat in de Bijbel lezen. Dat de Heere dat ook eerlijk heeft laten opschrijven. Stel nou eens voor dat er geen ene zonde van Petrus in de Bijbel stond. En dat er geen geloofswankeling van Thomas te lezen was. Stel nou eens voor dat we niet zouden lezen van de vertwijfeling van Johannes in de gevangenis. Stel nou eens voor dat de apostelen het altijd zeker geweten hadden. Dan zouden Gods kinderen moeten zeggen, ik mis het ware geloof. Ik heb dat niet. Zo ligt het bij mij niet. Maar volk des Heren, zo was het bij de apostelen ook niet. Zij hadden ook veel twijfel. Zij hadden ook veel aanvechting. En als u nooit geen twijfel zou hebben, dan had u ook niet het ware geloof. Wat zegt u, dominee? Als u geen twijfel zou hebben, dan had u ook niet het ware geloof. Er zijn mensen die nooit twijfelen. Die weten het altijd zeker. Maar ik twijfel of die mensen het ware geloof hebben. Ik denk het niet. Geloven is niet concluderen. Geloven is geen wiskunde bedrijven. Maar het geloof dat wordt aangevochten en bestreden. Calvijn zegt, schrijft dominee Moerkerk in zijn verklaring, dat bij het geloof de twijfel hoort. Zoals rook bij vuur. Zonder vuur is er geen rook. En zonder rook is er geen vuur. En nou is het natuurlijk niet zo dat wij de twijfel verheerlijken. Dus niet dat ik nou vanmiddag zeg, ach, was er maar veel rook. Nee, want rook, als er veel rook is, dan krijg je het benauwd. Je zou stikken. Rook is niet fijn. maar rook hoort wel bij vuur. Er is geen vuur zonder rook. En zo is het ook met het geloof. Er is geen geloof zonder twijfel. Het geloof dat wordt geoefend. Het geloof, het levende geloof dat wordt beproefd. Het levende geloof dat wordt aangevochten. Twijfel is geen kenmerk van geloof. Dat is waar. Wij verheerlijken de twijfel ook niet. Maar de twijfel is er wel bij. De twijfel gaat terug op het vlees. De twijfel gaat terug op de oude mens. En er is geen van de gelovigen die kan zeggen dat hij die oude mens niet meer heeft. En daarom is er een strijd, een geloofsstrijd, een geestelijke strijd. Daarom is die zekerheid in het gevoel niet altijd aanwezig. Hoewel die zekerheid wel vast ligt. We gaan naar onze tweede gedachte. Dit gevoel wordt wederom opgewekt in de gelovigen. Dus het kan weg zijn, hebben we gezien. Kan zo'n hele diepe punt naar beneden zijn, jongens en meisjes. Dat het als het ware helemaal onder de nullijn terechtkomt. En dat je zegt, nou komt het nooit meer goed. Maar de Heere zal ervoor zorgen. Maar God. Wat is dat mooi gezegd. Er staat niet, maar de gelovigen. Grijpt het weer vast. Of maar de gelovigen. Komt weer overeind. Nee. Maar God. De twijfel overwint niet. De aanvechting overwint niet. Waar komt de oplossing vandaan? Bij de gelovigen? Nee. De oplossing komt bij God vandaan. De remonstranten leggen de volharding bij de gelovigen. En de contra-remonstranten leggen de volharding bij God. Het is zijn zaak, het is zijn werk. Hij staat ervoor in. Maar God, de Vader aller vertroosting. Wat is dat ontroerend uitgedrukt. God is de Vader van de vertroosting. De vertroosting komt bij Hem vandaan. De vertroosting is een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de trooster. En de trooster wordt door God gezonden. Wordt door God de Vader gezonden. Van Hem gaat de trooster uit. Johannes 15 vers 6. Hij geeft het onderpand des geestes in het hart van zijn kinderen. Dus hij is de bron van de vertroosting. Hij zorgt daarvoor. Zeker de twijfel kan hoog gaan. En de verzoeker die kan heftige aanvechtingen hebben. Maar de God alle vertroosting zorgt ervoor dat zijn kinderen niet bezwijken. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. De Heere weet wat zijn kinderen aankunnen. Er wordt wel eens gezegd, de Heere meet de schouders. Een vader zal zijn kind niet laten bezwijken onder een zware last. Hij zal kijken wat zijn kind aan kan, wat het dragen kan. En zo doet de Heere ook. De Heere weet dat er van zijn kinderen zijn die veel kunnen dragen. En hij geeft ze ook soms zware lasten. De Heere weet dat er van zijn kinderen zijn soms die maar weinig kunnen dragen. Hij geeft ze lichte lasten, hoewel ze in hun oog zwaar kunnen zijn. Maar hij laat ze niet bezwijken. Hij laat hen niet verzocht worden boven hun vermogen. Dit komt uit 1 Korinthe 13. Daarom hebben we dat hoofdstuk vanmiddag laten lezen. Daar zegt de apostel Paulus tegen de Korintiërs dat de Heere hen niet zal laten verzocht worden boven hetgeen zij vermogen. Hij zegt, u lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Wat is er met die Korintiërs wel, die dwaalleraren, die afgodendienaars, die mensen die waren zo sterk, die hadden zo'n invloed. Gods kinderen die kwamen er zelfs van in verwarring. En ze kwamen soms zelfs tot een struikeling. Ze waren niet altijd getrouw. En daar hadden ze een verschrikkelijk berouw van. Zal de Heere hen nu verstoten? Nee, zegt Paulus, ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. U was niet sterk genoeg. Menselijke kracht is niet sterk genoeg. Daarom bent u gevallen. Maar God is getrouw. Dus u bent ontrouw, u bent zwak, maar God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Kijk, de duivel heeft een boos plan met de verzoeking. En de Heere geeft soms de duivel enige gelegenheid om zijn kinderen te beproeven. De duivel heeft kwade gedachten, de Heere heeft goede gedachten. Maar de duivel kan nooit verder gaan dan de Heere wil. De Heere zal op het moment dat zijn kinderen dreigen te bezwijken, met de beproeving ook de uitkomst geven. Hij haalt ze er op het juiste ogenblik uit. Kijk eens naar Petrus. Hem had een menselijke verzoeking getroffen. Wat was Petrus zwak? Hij dacht dat hij zo sterk was. Maar hij was zo zwak. Hij kwam ertoe om zijn meester te verloochenen. En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. De Heere gaf met de verzoeking ook de uitkomst. Petrus naar buiten gegaan. Heeft bitterlijk geweend. Hoe komt het? Hoe komt het dat hij niet de weg van Judas is gegaan? Want wat Petrus gedaan heeft, dat is verschrikkelijk geweest. Hoe komt het dat hij niet in de wanhoop terechtgekomen is? Oh, ik denk jongens en meisjes dat die ogen van de Heere Jezus hem gedurig voor ogen geweest zijn. Die ogen van de Heere Jezus die stonden niet boos. Maar die ogen van de Heere Jezus waren verdrietig. En die waren vol liefde. De Heere gaf met de verzoeking ook de uitkomst, opdat hij ze kon verdragen. Dat wil niet zeggen dat u de verzoekingen dan maar moet onderschatten, alsof het niks is. Nee, Paulus zegt ook, en hij wist het hoor, wat die verzoekingen waren. Hij zegt ook in dit hoofdstuk, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Hij zei, mensen, pas toch op, want in eigen kracht red je het niet. De zekerheid ligt nooit in ons, de zekerheid ligt buiten ons. God, de Vader aller vertroosting, laat hen niet verzocht worden boven hetgeen zij vermogen, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Wat staat dat voor mooi? Er staat niet, geeft na de verzoeking ook de uitkomst. Want dat zou te laat zijn. Maar er staat, geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Met dat de Heere de duivel de gelegenheid geeft om te verzoeken. Dan is de Heere daar ook al met de uitkomst. Zodat de duivel nooit zijn doel zal bereiken. Soms dan denkt de duivel dat hij zijn doel zal gaan bereiken, maar plotseling is daar de uitkomst, soms inderdaad op het laatste moment. Maar de Heere laat zijn kinderen niet vallen en wekt in hen de verzekerdheid der volharding. Dus die zekerheid die weg was, die werkt de Heere weer in hun hart. Hoe doet de Heere dat? Waar ligt die zekerheid? Nou, die zekerheid ligt buiten hen. En daar moet die beproeving ook toe delen, toe dienen. Daar wordt die vertwijfeling ook voor gebruikt. Waarom laat de Heere dat nou toe? Opdat Gods kinderen ontdekt worden aan hun vlees. Opdat Gods kinderen niet op zichzelf zouden vertrouwen. opdat Gods kinderen hun zwakheid zouden verstaan, opdat Gods kinderen hun zaligheid zouden zoeken buiten zichzelf, want de zekerheid, gemeente, die ligt buiten ons. Waar ligt de zekerheid? De zekerheid ligt in de overste leidsman en voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus. En als een kind van God weer zicht mag krijgen op hem, dan is er weer zekerheid. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de zonde verslagen. Hij heeft de wereld overwonnen. In hem betekenen de vijanden niets. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende heen, zegt David. O, met het zicht op de zaligmaker, dan hoef je nergens bang van te wezen. Dat leert de Heere zijn kinderen in wegen van beproevingen. Hij ontdoet ze van alle eigenwaan. Hij loutert ze, hij reinigt ze, zodat ze steeds kleiner worden in zichzelf, zodat ze steeds minder worden in zichzelf, maar Christus ook steeds groter in hun leven. Zo krijgen ze die zekerheid. Ze krijgen die zekerheid in de weg van sterven. Ze krijgen die zekerheid des geloofs in de weg van minder worden. Moet u even onthouden voor onze derde gedachte, is heel belangrijk. Ze krijgen die zekerheid niet in de weg van groeien, maar ze krijgen die zekerheid in de weg van sterven. In de weg van sterven aan zichzelf, in de weg van verlies, in de weg van omkomen in zichzelf en vluchten naar die enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Zo wekt de Heere die verzekerdheid door de Heilige Geest. Weet u wat nou zo mooi is? Wij vinden hier het werk van de drie enige God weer terug, gemeente. Dat is zo sterk in onze belijdenisgeschriften. Dat is zo sterk in de formulieren. Dat is zo sterk in onze leer. Dat trinitarische. Waar ligt nou de zekerheid? We hebben dat al meer gezien in hoofdstuk 5. Dat ligt in de verkiezing van de Vader. Dat ligt in de koping door de Zoon. En dat ligt in de toebrenging door de Heilige Geest. U vindt het hier. Hoe komen Gods kinderen weer tot die zekerheid? Dat ligt in de Vader alle vertroosting. Dat ligt in de uitkomst in Christus die de vijanden heeft overwonnen. En dat ligt in het werk van de Heilige Geest, de trooster. Die de zondaar gemeenschap doet hebben met de Heere Jezus Christus. Dus van die verzekerdheid geldt alleen drie ene God. U zij al de eer. Gemeente, u denkt misschien bij zekerheid aan mensen die sterk staan. U denkt misschien bij zekerheid aan mensen die kloek zijn. Denkt u dat al de martelaren die voor de wilde dieren geworpen zijn in Rome. Denkt u dat al de martelaren die op de brandstapels gegaan zijn. Dat dat allemaal hele fiere sterke mensen geweest zijn. Wel nee, daar zijn kinderen onder geweest, er zijn huismoeders onder geweest, er zijn eenvoudige mensen onder geweest, die toch in de volle zekerheid des geloofs gestorven zijn. Die zekerheid die lag niet in hen, maar die zekerheid die lag buiten hen en in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Dan kan de dood, dan kan de duivel, dan kan de wereld geen angst meer betalen. Teweeg brengen. In hem wekt de Heilige Geest die zekerheid opnieuw op. Maar dit gevoel, onze derde gedachte, maakt de gelovigen niet zorgeloos. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 31. En daarvan het 18e en het 19e vers. Psalm 31 en daarvan het 18e. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd wel eer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog woudt ge u ontfermen toen gij mij hoorde kermen. Wij noemden nu Psalm 31 en daarvan het 18e en het 19e vers. Onze derde gedachte, dit gevoelen maakt de gelovigen niet zorgeloos. De gemeente van de ware leer is altijd misbruik gemaakt. De leer van vrije genade werd in de dagen van de apostel Paulus al aangevallen door de antinomianen. Die zeiden, hoe meer zonde, hoe meer genade. En de apostel Paulus heeft van hen gezegd dat hun verdoemenis rechtvaardig is. Je kunt altijd misbruik maken van de leer en ook van dit leerstuk. Er is heel veel kritiek op de volharding der heiligen, op de zekerheid van het geloof. Sommige mensen hebben gezegd, je kunt dat beter niet hebben, zekerheid. Dat is gevaarlijk. Je kunt beter twijfelen. Bijvoorbeeld de Romeinse kerk leert dat eigenlijk. In onze Heidelbergse catechismus zondag 24 staat, maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? En waar komt die vraag vandaan? Wel, die vraag die is eigenlijk gericht tegen de aanval van de Romeinse kerk. Die zegt dat de leer van vrije genade, zoals wij die leren, mensen zorgeloos maakt. Maar het antwoord is nee, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dus iedereen die Christus door een waar geloof is ingelijfd, die wordt niet zorgeloos en ook niet goddeloos, maar die gaat vruchten dragen uit Christus. Ook de remonstranten moesten eigenlijk niks hebben van de zekerheid van de volharding der heiligen. Ze hebben daar grote bezwaren tegen gehad. Dan neem ik u even mee naar de verwerping der dwalingen, paragraaf 6. Paragraaf 6 bij hoofdstuk 5 van de verwerping der dwalingen. Daar gaat het over dit onderwerp. De synode verwerpt de dwalingen dergenen die leren dat de leer van de verzekerdheid der volharding en der zaligheid uit haar eigen aard en natuur een oorkussen des vleeses is en voor de godvruchtigheid, goede zeden, gebeden en andere heilige oefeningen schadelijk, maar dat het daarentegen prijselijk is daaraan te twijfelen. Prijselijk om te twijfelen. Prijselijk om geen zekerheid te hebben. Zekerheid, dat is schadelijk. Zekerheid, dat is een oorkussen voor het vlees. Zekerheid, dat zorgt voor biddeloosheid. Laat mensen alstublieft geen zekerheid hebben. Gemeente, dat is nou de leer van de remonstranten. Dat is een verschrikkelijke leer. De remonstranten willen niet dat u zekerheid krijgt. De remonstranten willen Gods kinderen hun zekerheid afnemen. Maar daar zijn onze vaderen fel tegen ingegaan. Ze zeggen, want deze, die remonstranten, betonen dat zij de kracht der goddelijke genade en de werking des inwonende Heilige Geestes niet kennen. Ze laten zien dat ze niets kennen van Gods genade. Dat is nogal wat. Ze laten zien dat ze niets kennen van de krachtige werking van de Heilige Geest. En dan komen onze vaderen met schriftbewijzen. Ze zeggen, zij wederspreken de apostel Johannes, die het tegendeel met uitdrukkelijke woorden leert in zijn eerste zendbrief. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten. Is dat zekerheid of niet? Dat zegt Paulus ook zo vaak. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dus die blijft niet in de zonde leven, maar die reinigt zichzelf in Johannes 3 vers 2 en 3. Daarenboven worden deze wederlegd door voorbeelden van de heiligen, zo des oude als des nieuwe testaments. De welke, alhoewel zij van hun volharding en zaligheid zeker waren, nochtans in de gebeden en andere oefeningen der godszaligheid volhardend zijn geweest. Had Paulus zekerheid? Ja. Was Paulus zorgeloos? Nee. Had Petrus zekerheid op de Pinksterdag? Ja. Was Petrus zorgeloos? Nee. Neem de voorbeelden maar van Gods kinderen in de Bijbel en zij wederspreken de leer van de remonstranten. Zo wordt het ook hier beschreven in deze paragraaf. Doch zo ver is het vandaar. Dat betekent eigenlijk, jongens en meisjes, het is er heel ver vandaan. Die remonstranten die zitten heel ver mis. Dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig, dat betekent hoogmoedig, en vleeselijk zorgeloos zou maken. Wie dat beweert, die kent het werk van Gods genade niet. Die kent de kracht van dat werk niet. Die kent de onwederstandelijkheid niet van het werk van de Heilige Geest. Maar die zekerheid is juist een wortel van nederigheid. Hoe kan dat, zegt u? Hoe meer zekerheid, hoe meer nederigheid. Want de zekerheid is de wortel van de nederigheid. Begrijpt u hoe dat komt? Die zekerheid die ligt buiten mij. Die zekerheid ligt in de Heer Jezus Christus. En wat heeft Johannes daarvan gezegd, jongens en meisjes? Hij moet wassen. En ik? Minder worden. Dus hoe groter de Heer Jezus Christus in mijn leven is, hoe kleiner ik word. Hoe meer nederigheid, hoe meer ootmoed. Die zekerheid is de wortel van de kinderlijke vrees. Dus ze worden niet zorgeloos, maar ze gaan de Heere dienen, ze gaan de Heere vrezen, gehoorzamen. Kinderlijke vrees. Geen knechtelijke vrees. Knechtelijke vrees wil zeggen iemand doet iets om iets te verdienen. Slaafse vrees. Iemand doet iets omdat hij bang is dat hij anders een pak slaag krijgt. Nee, kinderlijke vrees, dat is uit liefde. Omdat de Heer het zo waard is. Hoe meer zekerheid ik heb, hoe meer ik van de Heer Jezus en van God de Vader ga houden, jongens en meisjes. En hoe meer ik van hen ga houden, hoe meer ik Gods geboden wil naleven. Dat kan niet anders. Dus hoe meer zekerheid, hoe meer kinderlijke vrees. Het is juist de wortel daarvan. Godzaligheid. Godzaligheid is het tegenovergestelde van goddeloosheid. Goddeloos, dat wil zeggen zonder God. En godzalig, dat wil zeggen vol van God. Als iemand vol van God is, wordt hij dan zorgeloos? Wordt hij dan biddeloos? Nee. Als iemand vol van God is, dan wil hij dicht bij de Heere leven. Dan zal in zijn levenswandel zien wiens eigendom hij geworden is. Dan zal hij begeren om de Heere groot te maken. Wortel van de godzaligheid. Die zekerheid is de wortel van alle lijdzaamheid in alle strijd. Dus hoe meer zekerheid, hoe meer lijdzaamheid. Lijdzaamheid, dat betekent dat ik in de strijd mij niet tegen de Heere keer. Lijdzaamheid, dat betekent dat ik niet met een gebalde vuist omhoog sta in tegenspoed. Lijdzaamheid, dat betekent heilig geduldig zijn. Is dat zorgeloos? Nee, dat is juist heel dicht bij de Heere leven. Hoe meer zekerheid, hoe meer geduld. Hoe meer lijdzaamheid, hoe meer vertrouwen. Dat de Heer het op zijn tijd wel doen zal. In strijd, dat wil zeggen in moeite, in kruisdragen, in verdrukking, in ellende. Die zekerheid is de wortel van vurige gebeden. Is het zo als iemand zekerheid krijgt dat hij niet meer gaat bidden? Dat denkt de remonstrant. De remonstrant is daar bang voor. Als je het zeker weet dat je dan de Heere niet meer nodig hebt. Maar zo is het bij de ware gelovigen helemaal niet. Want de ware gelovigen die kennen de strijd. En de ware gelovigen die weten dat ze in eigen kracht niet staande kunnen blijven. Dus ook als ze zekerheid hebben, hebben ze de Heere nodig om die zekerheid te behouden. Want ze weten als de Heere zich ook maar één ogenblik terugtrekt, dan zijn ze die zekerheid kwijt. De dichter van Psalm 17 zegt, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En hoor hem bidden, wil mij voor struikelen bevrijden. Ga mij met uw heilicht voor. We zouden heel veel psalmen kunnen aanhalen die vol met gebeden zijn of de Heere wil bewaren. Die zekerheid is de wortel van standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid. Die zekerheid doet mensen niet verloochenen, maar die zekerheid doet mensen juist staande blijven in de strijd. Het maakt hen juist standvastig als hun geloof op de proef wordt gesteld. Als hen het mes op de keel wordt gezet. Als de vervolging komt, dan maakt het hen niet goddeloos, maar het maakt hen juist standvastig. En waarom maakt het hen standvastig? Omdat ze zonder de Heere niet kunnen. En de overdenking van die weldaad, de blijdschap God staat er nog voor. De blijdschap in God. Ja, die blijdschap in God, die kun je alleen maar hebben als je dicht bij de Heere leeft. En Gods kinderen zijn bang dat ze die blijdschap kwijtraken. Want als die blijdschap er niet is, Psalm 51, dan is het zo bang. David vraagt of de Heere die blijdschap terug wil geven, die er vroeger was in zijn leven. Dan zou hij ook andere onderwijs gaan geven. En dan zouden ze moed scheppen uit zijn behoudenis. Blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Dus de overdenking van de zekerheid des geloofs is voor hen juist een prikkel om dicht bij de Heere te leven. U zou eigenlijk eens boeken moeten lezen van Watson en van Boston. En juist op dit punt ziet u dat zij soms met heel veel praktische vermaningen komen in de richting van Gods kinderen. Hoe ze in hun leven dicht bij de Heere kunnen blijven. En als het goed is, gemeente, dan heeft dat een plaats in ons leven. Die veel vergeven heeft, die heeft veel lief. Mensen die veel aan de Heere te danken hebben, jongens en meisjes, die zijn hem veel verschuldigd. En die zijn in hun leven ook gedurig bezig met de vraag, hoe kan ik leven tot Gods eer? Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden? Toen die dichter van Psalm 116 geholpen was door de Heere, toen heeft hij niet gezegd, zo, en nu kan ik mijn eigen gang gaan. Nee, toen was zijn hart vervuld met dankbaarheid. Toen begeerde hij met blijdschap Gods woning binnen te gaan. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Toen zei hij niet, nou heb ik de kerk niet meer nodig. Want nou ben ik verlost. Nou kan ik de kerkdiensten wel overslaan. Nee, zijn hart verlangde naar Gods huis, naar Gods dienst en Gods inzetting en naar Gods volk. Het heiligdom waar het volk vergaderd was. Om samen met Gods kinderen de Heere groot te maken. En dat blijkt, zeggen onze vaderen, uit de getuigenissen der schrift en het voorbeeld der heiligen. Was Paulus zorgeloos? Hij zegt, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. We zouden zeggen, nou Paulus, het ligt voor jou wel vlak. Je weet dat je wedergeboren bent, je weet dat je zonden vergeven zijn, je weet dat je tot apostel geroepen bent. Man, wat wil je nog meer? Je kunt niet meer verloren gaan, je hoeft er nou niet meer zo over in te zitten. Je hoeft je nou niet meer zo druk te maken. Maar Paulus die maakt zich wel druk, jongens en meisjes. Hij maakt zich druk om heilig voor God te leven. Kijk, dat is nou een kenmerk van genade. En als dat verlangen er niet is om zonder zonde te leven, als dat verlangen er niet is om in het gebed gemeenschap met de Heere te hebben, als dat verlangen er niet is om lijdzaam te zijn in de strijd, als dat verlangen er niet is om standvastig te blijven, klopt er iets niet. dan klopt er iets niet. Dan kennen we de vrije genade niet. Dan kennen we de werking van de Heilige Geest niet. Wat jaagt u na? Wat is uw grootste verlangen? En de apostel Petrus zegt, daarom benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Is dat ook geen prachtige bewijstekst bij dit leerstuk? Petrus zegt, als je roeping en verkiezing vast liggen, dan zul je nimmer meer struikelen. Hoe vaster het ligt, hoe groter de zekerheid, hoe minder de struikelingen. Hoe dichter bij de Heer, hoe meer gemeenschap, geloofsgemeenschap met de Heer Jezus Christus. Er is een nauw verband tussen gehoorzaamheid en zekerheid. En er is ook een nauw verband tussen goddeloosheid en strijd. En dan zouden we ons ook de vraag kunnen stellen van hoe komt het toch dat er zo weinig doorbrekend werk is. Je hoort dat zo vaak op klassikale vergaderingen, als er visitatie geweest is, dan is dat eigenlijk iets wat telkens terugkomt. Er is weinig doorbrekend werk. Eigenlijk wordt er dan gezegd, er is weinig zekerheid, geloofszekerheid. Hoe komt dat nou? Ik denk dat we van dit artikel veel kunnen leren, gemeente. Als dit ontbreekt, wat hier staat, dan kan er ook geen zekerheid zijn. Als wij de wereld gelijkvormig zijn, als we biddeloos zijn, als we in de zonde leven, als we opstandig zijn, kan er ook geen zekerheid zijn. Dat is onmogelijk, dat strijdt met elkaar, dan trekt de Heere zich terug. En daarom een leven dicht bij de Heere, zoekt uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Jongens en meisjes, wat zijn die mensen gelukkig die dat mogen weten waar ze naartoe gaan. En dat is nog te krijgen. Hoe is dat te krijgen? Nou, denk maar aan het lied van McChane. Daar staat het zo mooi hoe de Heer het zijn kinderen leert. En zo kun jij het ook leren. En weet je wat er dan staat aan het einde van dat lied? Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Amen.